Ook vandaag bent u weer hartelijk welkom bij deze aflevering van De Bijbel Door, gemaakt door Transworld Radio. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website transworldradio.nl. In deze serie gaat u in 5 jaar tijd met ons de Bijbel door, van Genesis 1 tot en met het laatste vers in Openbaring 22. Het evangelie naar Marcus is vol actie. In weinig woorden beschrijft de evangelist veel gebeurtenissen. Het woord onmiddellijk komt dan ook regelmatig terug in dit evangelie. Een uitzondering is de verheerlijking op de berg. Marcus beschrijft dit uitgebreider dan alle andere evangelisten. Daar hebben we het de vorige keer over gehad. Het gebeurde een paar dagen nadat de Heer Jezus de discipelen voor het eerst had uitgelegd dat hij veel zou moeten lijden. Hij voegde daaraan toe dat wie hem wil volgen ook niet een makkelijk leven moet verwachten. Maar het lijden is geen einddoel. Het komt weliswaar eerst, maar het wordt gevolgd door heerlijkheid. 3 discipelen waren de getuigen van op de berg. Zij kregen als het ware een voorproefje van de heerlijkheid die nog komt. Het woord dat ze vanuit de hemel van God zelf meekrijgen is: "Dit is mijn zoon, hem heb ik lief. Luister naar hem." En die woorden kunnen ze meenemen in de moeilijke tijd die voor hen ligt. En als het midden in het lijden er wel eens op kan lijken dat ze ernaast zitten, moeten ze toch vasthouden dat Jezus Christus werkelijk de Zoon van God is. Hij is het naar wie zij moeten luisteren, en wij ook. Onderaan de voet van de berg hebben zich veel mensen verzameld. Een van de hoofdpersonen is een vader. Zijn zoon is bezeten door een boze geest en gaat daaraan kapot. Het is kenmerkend voor de machten van de duisternis dat ze uit zijn op verwoesting. Totaal anders dan de Heere God, die de zwakke en kwetsbare beschermt, de gebrokene heelt en genezing biedt. De vader smeekt om hulp. "Ik geloof en toch twijfel ik nog. Help mij." Weet u, geloof is niet een bijzondere kracht waardoor mensen wonderlijke dingen kunnen doen, maar het is erop vertrouwen dat bij God alles mogelijk is. Dat verklaart ook waarom de Heer Jezus tegen de discipelen, die de boze geest dit keer niet konden verdrijven, zegt dat alleen bidden en vasten boze geesten verdrijft. Bidden, dat is je vertrouwen stellen op God, het echt van hem verwachten.
In Marcus 10 verlaat de Heer Jezus Capernaum en gaat naar het bergland van Judea. In Marcus 9 vers 30 lazen we: "Vandaar reisden zij Galilea door, langs allerlei binnenwegen, om onopgemerkt te blijven." Jezus vertrok definitief, maar hij wil geen afscheid nemen. De Heere neemt niet de kortste weg, maar reist via het Overjordaanse. De eindbestemming is Jeruzalem, waar de Heer Jezus zal lijden en sterven. Met Jeruzalem als doel voor ogen geeft Marcus geen uitvoerige beschrijving van de gebeurtenissen in het Overjordaanse. Meer informatie is te vinden in Johannes 10 tot en met 12. Alles is nu gericht op Jeruzalem. Marcus 10 vers 1 en 2. Jezus verliet Capernaum en ging naar het bergland van Judea en naar de andere zijde van de Jordaan. Er liepen weer veel mensen met hem mee, en hij vertelde hun, net als altijd, over God. Er kwamen enkele fariseeën naar hem toe. Om hem uit zijn tent te lokken, vroegen zij: "Mag een man van zijn vrouw scheiden?" Onderweg trekken de inwoners van het Overjordaanse en van Judea massaal in groepen naar Jezus toe. De inwoners van het Overjordaanse hebben dan ook vermoedelijk zijn vorige bezoek aan hun gebied nog in gedachten. De heiland vertelt hen over God. Jezus maakt nu zijn laatste reis naar Jeruzalem. Zijn vijanden zijn hem op het spoor. Om hem uit zijn tent te lokken, vroegen zij: "Mag een man van zijn vrouw scheiden?" Het was een slimme vraag, want het ging over een bekend probleem. Herodes had zijn vrouw weggestuurd en de vrouw van zijn broer Filippus getrouwd. Johannes de Doper was onthoofd, omdat hij Herodes erop had aangesproken. Maar de Heer Jezus geeft geen antwoord op hun vraag. Hij stelt een tegenvraag. Markus 10, vers 3 en 4. Wat staat daarover in de wet van Mozes? Dat het mag, antwoordde zij. Maar hij moet haar wel een brief meegeven, waarin staat dat zij niet langer zijn vrouw is. Jezus kende hun antwoord. Als een vrouw haar man totaal niet bevalt, en er is volgens hem iets schandelijks op haar aan te merken, mag hij een brief schrijven, waarin hij verklaart dat hij van haar scheidt. Hij geeft haar die brief en mag haar dan wegsturen. Deuteronomium 24, vers 1. Uit wat staat daarover in de wet van Mozes blijkt dat wat eeuwen geleden op bevel van de Heere door Mozes in wetten werd opgeschreven, direct de geldingskracht heeft voor het heden. De Farizeeën kunnen geen antwoord geven op de vraag wat Mozes bevolen heeft in de wet. Ze kunnen alleen aanhalen wat hij heeft toegelaten, maar daarmee is een echtscheiding als zodanig niet goedgekeurd. In de tijd van deze Farizeeën kon er al een reden voor echtscheiding zijn wanneer het eten was aangebrand. Jezus laat zien dat echtscheiding zonde is. Markus 10, vers 5 tot en met 9. Dat staat zo geschreven, zei Jezus, omdat uw hart van steen is. Maar vanaf het begin van de schepping heeft God de mens gemaakt als man en vrouw. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten, zich bij zijn vrouw voegen en werkelijk één met haar worden. Ze zijn niet langer twee, maar één. En geen mens mag scheiden wat God heeft samengebracht. Wat Jezus zegt gaat terug op dat wat God voor de zondeval bij de schepping heeft gezegd. Een echtscheiding was toen niet inbegrepen in zijn plan. De Heere had een beter doel voor de mensen. Net zo goed als een moord ook niet in Gods plan is inbegrepen en zonde is. Maar Gods genade maakt dat moordenaars vergeven kunnen worden. Ook mensen die gescheiden zijn, kunnen vergeving ontvangen. In het licht van Gods woord is er misschien ook een weg naar een nieuwe relatie. Markus 10, vers 10 tot en met 12. Later, toen hij met zijn leerlingen weer thuis was, begonnen die er ook over. Hij zei, als een man zijn vrouw verlaat en met een ander trouwt, pleegt hij overspel. En als een vrouw haar man verlaat en met een ander trouwt, pleegt ook zij overspel. Bij thuiskomst vragen de discipelen in besloten kring door over het onderwerp echtscheiding. Volgens Matteüs 19, vers 10 hadden zij zelf ook moeite met de hoge eis die Jezus ten aanzien van huwelijk en echtscheiding stelt. In besloten kring concretiseert Jezus zijn woorden over de onverbrekelijkheid van het huwelijk aan de hand van een algemeen voorbeeld. Wanneer een man van zijn vrouw is gescheiden en daarna opnieuw met een andere vrouw trouwt, dan is er, ook al is het vorige huwelijk met een officiële scheidingsakte beëindigd, sprake van echtbreuk, namelijk van het eerste huwelijk. Omdat het eerste huwelijk in Gods ogen nog steeds geldig is en niet ontbonden had mogen worden. 1 Korinthe 7, vers 10 en 11. Hiermee grijpt Jezus terug op Gods oorspronkelijke bedoeling met het huwelijk en onderstreept hij de onverbrekelijkheid ervan. Matteüs 19, vers 8 en 9. In deze versen vinden we de sterkste uitspraken van de Heer Jezus tegen een echtscheiding. Dat Marcus direct hierna de geschiedenis van de kinderzegening vermeldt, kan niet toevallig zijn. Bij een echtscheiding zijn vaak alleen maar verliezers, en de grootste verliezen worden geleden door de kinderen. Markus 10, vers 13 tot en met 16. Enkele moeders brachten hun kinderen bij Jezus. Ze wilden graag dat hij ze zou aanraken, maar de leerlingen traden daartegen op. Jezus zag het en nam hun dat kwalijk. Laat de kinderen toch bij me komen, zei hij. Houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God is juist voor wie is zoals zij. Het is zelfs zo dat wie niet als een kind in het koninkrijk van God gelooft, er nooit kan komen. Hij nam de kinderen in zijn armen, legde zijn handen op hun hoofd en zegende hen. Bij de bespreking van Matteüs 19 ben ik dieper ingegaan op de gebeurtenis met de kinderzegening. Voor Joodse ouders was het niet ongewoon om hun kinderen bij een rabbi te brengen, om van hem een zegen te ontvangen. Dat gebeurde op de avond van de Grote Verzoendag. Juist de Grote Verzoendag doet uitkomen dat de mens zijn leven niet moet laten vastpinnen op zijn of haar schuldig verleden, maar dat het mag gericht worden op Gods beloftevolle toekomst. De Heer Jezus nam de kinderen in zijn armen, legde zijn handen op hun hoofd en zegende hen. Kinderen hoeven niet eerst volwassen te worden om bij de Heer Jezus te komen. Markus 10, vers 17 en 18. Toen hij weer verder ging, kwam er een man aanrennen. Hij viel voor Jezus op de knieën en zei, Goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te krijgen? Waarom noemt u mij goed? Vroeg Jezus. Alleen God is toch goed? De vraag naar het eeuwige leven, dat wil zeggen het leven in de toekomende eeuw, was in de dagen van Jezus zeker niet vreemd. Lucas 10. Al in het Bijbelboek Daniël wordt ervan gesproken, Daniël 12. Ook de rabbijnen debatteerden uitvoerig over de vraag hoe men toegang kon krijgen tot het eeuwige leven. Het eeuwige leven komt inhoudelijk overeen met de uitdrukking het koninkrijk van God, vers 14 en 15. Uit de vraag, wat moet ik doen om het eeuwige leven te krijgen, blijkt dat de man niet beseft dat hij het zelf niet kan verdienen. Hij mag het zich door de Heere God laten schenken. Markus 10, vers 19 en 20. U kent de geboden, u mag niemand doodslaan. U mag geen overspel plegen, u mag niet stelen, u mag anderen niet vals beschuldigen. Heb eerbied voor uw vader en moeder. Daar heb ik mij altijd aan gehouden, zei de man. Jezus beantwoordt de vraag naar het eeuwige leven met een beroep op de Bijbel en wel met een vrije weergave van het tweede deel van de 10 geboden. Jezus geeft een heel concreet antwoord op de vraag van de man. Wanneer hij iets wil doen, dan moet hij Gods geboden in de praktijk brengen. U kent de geboden. Het kennen houdt automatisch in dat ze ook moeten worden gehouden. Dat juist het tweede deel van de wet, de geboden ten opzichte van de naaste, wordt aangehaald, is niet omdat het eerste deel, de geboden ten opzichte van God, niet belangrijk is, maar omdat de liefde tot God tot uiting komt in het gedrag naar de naaste. Juist daarin ligt een toetssteen van de echtheid van het geloof. Jacobus 2 en Johannes 2 en 3. De jonge man kon zeggen dat hij voldeed aan het tweede deel van de wet. Daar heb ik mij altijd aan gehouden. Markus 10 vers 21 en 22. Het was duidelijk zichtbaar dat Jezus genegenheid had voor deze man. Hij keek hem aan en zei, er is één ding dat u niet hebt gedaan. Ga naar huis, verkoop alles wat u hebt en geef het geld aan de armen. Kom dan terug en volg mij. Dan zult u rijk zijn in de hemel. Het gezicht van de man betrok. Verdrietig ging hij weg, want hij was erg rijk. De uiterlijke daad die Jezus van de man vraagt, het verkopen van zijn bezit en Jezus navolgen, is een toetsing van zijn innerlijke gesteldheid, geloof in de Heer Jezus. Maar de oproep tot geloof en navolging vindt echter geen gehoor. Bij het horen van Jezus' antwoord betrekt zijn gezicht. De eis die Jezus stelt is hem te hoog, hij gaat toch weer zijn eigen weg. de vele bezittingen die hij heeft, verzekeren hem nu van een goed bestaan. Het volgen van de Heer Jezus betekent een andere levensstijl. Als hij Jezus was gevolgd, was hij bij het kruis terechtgekomen. Daar was hij niet armer geworden, maar zou hij het rijkste ontvangen wat een mens kan ontvangen op aarde, vergeving en verzoening van zijn zonden. En het eeuwige leven. Dat was toch zijn vraag, wat moet ik doen om het eeuwige leven te krijgen? Het antwoord van de Heer Jezus is vandaag nog steeds hetzelfde. Volg mij. 1 Timotheus 6 vers 10. Want de liefde voor het geld is de eerste stap naar allerlei andere zonden. Sommige mensen hebben zich daarvoor zelfs van God afgekeerd en zich veel ellende op de hals gehaald. Het eeuwige leven is met geld niet te koop. Daarvoor gaf Christus zijn leven. Het enige dat hij vraagt is, volg mij. Markus 10 vers 23 tot en met 25. Jezus keerde zich om en zei tegen zijn leerlingen, wat is het voor rijke mensen moeilijk om in het koninkrijk van God te komen? De leerlingen waren hoogst verbaasd. Daarom zei Jezus, ja, het is verschrikkelijk moeilijk om in het koninkrijk van God te komen. Het is gemakkelijker voor een kameel om door het oog van een naald te kruipen, dan voor een rijke om het koninkrijk van God binnen te gaan. Jezus noemt het ingaan van rijken in het koninkrijk van God moeilijk. Maar met de vergelijking van een kameel en het oog van de naald laat hij zien dat het onmogelijk is. De tegenstelling tussen een kameel en een oog van de naald komt overeen met de tegenstelling tussen een kameel en een mug uit Matteüs 23 vers 24. Het zijn de twee uiterste polen van een vergelijking. Een kameel staat hier voor het grootste dier van het nabije oosten en het oog van de naald voor de kleinst denkbare opening. De gedachte is wel geopperd dat het oog van een naald een klein poortje in de stadsmuur was, waardoor een kameel alleen maar kon binnengaan wanneer het dier van zijn last was ontdaan. Maar dat zwakt de kracht van de woorden van Jezus sterk af. Een kameel kon weliswaar moeilijk door een bepaalde stadspoort, maar onmogelijk was dat niet. Het is wel onmogelijk dat een kameel door het oog van een naald gaat. We moeten het oog van de naald in zijn letterlijke betekenis nemen. Markus 10 vers 26 en 27. De leerlingen wisten niet meer wat zij ervan moesten denken. Maar wie kan er dan ooit gered worden? Vroegen zij. Jezus keek hen aan en zei, menselijk gezien niemand, maar bij God is alles mogelijk. Een mens is voor zijn behoud volkomen op de genade van God aangewezen. Vanuit de mens bezien zijn er geen mogelijkheden, alleen maar onmogelijkheden, maar bij God is alles mogelijk. Dat opent de deur naar de mogelijkheid van het behoud, omdat bij God alles mogelijk is, ook het behoud van een zondig mens. Markus 10 vers 28 tot en met 30. Wij hebben alles achtergelaten om u te volgen, merkte Petrus op. Jezus antwoordde, ieder die zijn huis, broers, zusters, vader en moeder, kinderen of bezittingen uit liefde voor mij verlaat, en andere mensen over het plan van God vertelt, krijgt 100 keer zoveel terug, hier en nu. Huizen, broeders, zusters, moeders, kinderen en bezittingen, dat staat vast. Maar hij zal ook worden vervolgd. In plaats van Petrus een standje te geven, belooft Jezus een beloning voor hen die zich voor hem opofferen. Markus 10 vers 31. En in de komende wereld krijgt hij het eeuwige leven. Vele eersten zullen de laatsten zijn en vele laatsten de eersten. De eersten en de laatsten duiden niet op een tijdsvolgorde, maar op een rangorde. De strekking van de woorden van Jezus is algemeen. Het geldt een rijke die niet bereid is zich los te maken van zijn eigen rijkdom om voortaan vanuit Gods rijkdom te leven. Maar het geldt ook de volgelingen van Jezus, die vanwege hun nauwe verbondenheid met hem het gevaar lopen zich boven anderen te verheffen. Kortom, het geldt een ieder die vanuit zichzelf meent bepaalde aanspraken te kunnen maken op de zegeningen van het koninkrijk. Marcus 10, vers 32 tot en met 34. Ze waren op weg naar Jeruzalem en Jezus liep voorop. De mensen die met hem meeliepen waren verbijsterd en bang. Jezus nam zijn leerlingen nog even apart. Hij vertelde hun wat hem in Jeruzalem te wachten stond. Ik, de mensenzoon, zal daar in de handen van de leidende priesters en bijbelgeleerden vallen, zei hij. Zij zullen mij ter dood veroordelen en uitleveren aan de Romeinen. Ze zullen mij bespotten, bespugen, gezelen en tenslotte vermoorden. Maar op de derde dag zal ik weer levend worden. Luisteraar, Jezus weet wat er gaat gebeuren en vertelt het aan zijn leerlingen. Hij gaat sterven. Het is opmerkelijk dat als de heiland het over zijn dood heeft, hij er altijd aan toevoegt dat hij weer zal opstaan. Marcus 10, vers 35 tot en met 38. Jacobus en Johannes kwamen naast hem lopen. Meester, zeiden zij, wij willen u iets vragen. U moet iets voor ons doen. Wel, vroeg Jezus, wat kan ik voor jullie doen? Mogen wij in uw koninkrijk naast u op de troon zitten? Vroegen zij. De een links en de ander rechts van u? Jezus antwoordde, je weet niet wat je vraagt. Kunnen jullie de beker drinken die ik moet drinken? Of de vreselijke dingen doorstaan die ik moet doorstaan? Volgens Matthäus werd de vraag van de twee broers verwoord door hun moeder, Matthäus 20. Omdat de vraag uitging van de twee broers, is het voor Marcus niet noodzakelijk om de moeder te noemen. Ook in Matthäus geeft Jezus niet de moeder, maar de twee broers antwoord. Op andere plaatsen maakt Marcus ook alleen melding van de hoofdpersonen. Marcus 10, vers 39 en 40. Jullie zullen inderdaad uit dezelfde beker drinken als ik, zei hij, en dezelfde vreselijke dingen meemaken. Maar wie in mijn koninkrijk naast mij zullen zitten, maak ik niet uit. Dat bepaalt God. We weten dat Jacobus als martelaar is gestorven, Handelingen 12, vers 2, en dat Johannes werd verbannen naar het eiland Patmos, Openbaring 1, vers 9. Wie welke plaats krijgt, hangt niet af van een voorkeursbehandeling en is geen kwestie van er maar om vragen, maar hangt af van de wijze waarop God het in zijn raad heeft besloten. Dat sluit de leerlingen van Jezus nog niet uit, maar ze moeten begrijpen dat ze die plaats niet ontvangen omdat ze erom hebben gevraagd, maar omdat God het zo heeft bepaald. Marcus 10, vers 41 tot en met 44. Toen de 10 andere leerlingen hoorden wat Jacobus en Johannes hadden gevraagd, namen zij het hen erg kwalijk. Jezus riep hen bij zich en zei, jullie weten dat de machthebbers in de wereld de bevolking onderdrukken. Zij maken misbruik van hun macht. Maar onder jullie moet het anders gaan. Wie groot wil zijn, moet jullie dienaar worden. En wie de voornaamste wil zijn, moet ieder slaaf worden. In de wereld geldt, de grootste is hij die de meeste macht heeft. De Heer Jezus maakt duidelijk dat de principes in het koninkrijk van God van totaal andere orde zijn. Regeren heeft daar niets te maken met macht, maar met dienstbetoon. Jezus stelt zichzelf ten voorbeeld. Hij is niet in de wereld gekomen om als heerser gediend te worden, maar om als slaaf te dienen. De dienstbaarheid van de mensenzoon blijkt juist daarin dat hij zijn leven geeft als losgeld voor velen. Marcus 10, vers 45. Want zelfs ik, de mensenzoon, ben niet gekomen om mij te laten dienen, Nee, ik ben gekomen om te dienen en mijn leven te geven als losgeld voor velen. Markus 10, vers 46. Zij kwamen in Jericho aan, en later, toen hij met zijn leerlingen uit de stad vertrok, liepen er heel veel mensen met hem mee. De geschiedenis die nu volgt, wordt ook verteld door Matthäus en Lucas. Matthäus noemt twee blinden, maar Markus richt zich op Bartimeus, omdat hij degene is die tot de Heer Jezus spreekt. Bij het verlaten van Jericho is Jezus niet langer alleen met zijn discipelen, maar liepen er heel veel mensen met hen mee. De weg van Jericho naar Jeruzalem was met het komende Pascha in het vooruitzicht voor blinden en bedelaars een uitstekende plek om te gaan bedelen. Er passeerden massa's mensen die opgingen naar het feest. Markus 10, vers 47 tot en met 52. Langs de weg zat een blinde bedelaar, Bartimeus. Zodra deze hoorde dat Jezus van Nazareth eraan kwam, begon hij te schreeuwen: Jezus, zoon van David, heb medelijden met mij. Hou je mond, snauwden de mensen. Maar Bartimeus trok er zich niets van aan en schreeuwde nog harder: Zoon van David, heb toch medelijden met mij. Jezus bleef staan. Roep hem eens hier, zei hij. Ze riepen de blinde man. Je boft, zeiden zij. Kom, hij roept je. De man gooide zijn jas neer, sprong op en liep naar Jezus toe. Wat kan ik voor u doen? Vroeg Jezus. O Heere, antwoordde de blinde man, ik wil zo graag kunnen zien. Dat kan, zei Jezus. Omdat u op mij vertrouwt, bent u genezen. Op datzelfde moment kon de man weer zien, en hij ging met Jezus mee naar Jeruzalem. Bartimeus kan weer zien, en hij mag Jezus gaan volgen naar Jeruzalem. Over enkele dagen zal hij Jezus zien sterven aan het kruis. Vandaag kan een mens ook geestelijk blind zijn. Is het gebed van Bartimeus uw gebed? Ach, Heere, ik wil zo graag kunnen zien. Waarom zou u dit gebed nu niet bidden? Open uw mond en vraag van hem vrijmoedig. In de volgende uitzending gaan we verder met Markus 11. Leest u het alvast een keer door?
U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in 5 jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342 47 8432. 0342 47 8432. Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl. En natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Voerkom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.